Klokslag 8 uur. We gaan beginnen. We zitten er alweer klaar voor. Die thuis zitten en die hier bij ons. Hier in Sassenheim bij elkaar, bij Helene thuis. We gaan weer met 1 Petrus verder. En we zijn in vers 18 vorige keer gebleven over het offer. Dat Petrus daar zegt, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Laten we openen in gebed. Vader, we willen u danken. Danken dat u voor onze zonde gestorven bent aan het kruis. Dat is natuurlijk het belangrijkste, Vader. En dat we zijn mede opgewekt met u uit de dood. En we hebben een heerlijke hoop in de toekomst. Vader, we willen ook vanavond weer uit uw woord gaan leren. Ter lering ook en ook versterking, Vader. En dat krijgen we ook als we het woord de waarheid recht snijden. En dat we ook goed laat in de Bijbel voor wie het geschreven is. Wat voor Israël is voor Israël, wat voor het lichaam van Christus is, dat is voor ons, Vader. En zo willen we ook leren over de toekomst, hoe u uw plan voltooit, ook hier op aarde. En daarom vragen we ook verlichting door uw woord, door uw geest, op het woord. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, vorige week hebben we natuurlijk gezien over dat hier staat, door het dierbaar bloed van Christus. Ja, ze zijn verlost uit een ijdele wandel. En door dat, we hebben het gezien over de ijdele wandel, komt uit een religieus systeem. Ja, en dat was bij Israël aan de gang. In het verleden, als je in het Oude Testament kijkt, dan zie je dat Israël in feite is het hele Oude Testament één grote afvalligheid van het volk Israël. Ja, en als de Heer Jezus komt, dan zie je ook dat Israël natuurlijk onder de Romeinen is. Daarom zijn ze ook verstrooid geweest. En dat was omdat natuurlijk Israël niet wandelde in gehoorzaamheid des geloofs. En daar zijn ze nu van verlost, ja. En dat was een wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Ik spreek natuurlijk wel specifiek over het volk Israël, hè. Maar natuurlijk altijd gelovigen. Elia dacht dat hij alleen was, ja. Op een gegeven moment waren er nog 7000 uit dat volk die toch de knieën niet voor de Baal gebogen hadden. Maar hier spreekt hij nu, is er wat veranderd, want door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Nou, dat is iets bijzonders, want het lam, dat is, dat wijst dus op het offer wat door de Heer Jezus gedaan is aan het kruis op Golgotha. En daarom staat hij heel bewust door het dierbaar bloed, niet zozeer door zijn dood. Want hij zegt erachteraan ook als van een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. En een Jood, die gaat dan gelijk, en wij ook nu, naar Exodus 12. Ja, daar gaan we heen. Een onbevlekt en onstraffelijk lam. En dat was een beeld, uiteraard, van de Heer Jezus. In de verre, verre toekomst, dat wisten ze toen niet. Maar daardoor werden zij verlost uit de slavernij. Ja, van Egypte. En het is door het bloed van het lam, ja, dat uiteindelijk de farao hun toestemming gaf. Want iedereen die dat lam niet had, daar ging de verderver voorbij. En de eerstgeborene stierf in dat huis. En in Exodus 12, zien we dus ook staan in vers 3. Spreek tot de ganse vergadering Israëls, zeggende aan de tiende deze maand, nemen een iegelijk een lam, naar de huizen der vaders een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen. En iegelijk nadat hij eten kan, gij zult rekening maken naar het lam. En hier staat het, gij zult een volkomen lam hebben. Een lam zonder fouten, zonder gebrek, ja? Een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Je ziet een lam, dat is een lam van een schaap, maar ook van een bok. Je denkt altijd aan een lammetje, alleen schapen. Het is ook van, het is van een bok of van een schaap, staat hier duidelijk. Dus daarom zie je in Hebreeën, heb ik ook gekeken, maar in Hebreeën zie je helemaal het woord lam niet staan. Maar spreekt hij wel over bokken, bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, en gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. Dus als je de 10e in huis haalt, ja, zie je in vers 3. En je hebt het in bewaring tot de 14e dag. Ja? En wat zie je dan? Dan heb je dus 3 dagen, heb je het in huis toch? Want het staat tot de 4e dag. En dan ga je het slachten. Dus je hebt 3 dagen in huis. En dan heb je 3 dagen in huis. Hè, dat is, er zijn genoeg studies over geschreven. En ik geloof dat het waar is. Dat ze dan dat lam kunnen observeren. Of het inderdaad ook werkelijk geen gebrek aan is. In die 3 dagen. Hè. Misschien dat hij toch wat mankeert of wat dan ook. Dat mocht natuurlijk niet. En ze hebben ze 3 dagen kunnen observeren. Nou, dat is toch een geweldig beeld van de Heer Jezus in zijn bediening van ruim 3 jaar in Israël. Israël zijn bediening, God, of de Heer Jezus zijn bediening was ruim 3 jaar. Zijn bediening spreek ik dan over, hè. En Israël heeft 3 jaar naar dat lam kunnen kijken. En hebben ze een gebrek gevonden? Nee. Hij is wel gekruisigd. En dat bloed van dit lam, zie je het, het wordt geslacht in vers 6. En dan in vers 7 zie je staan, zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En dan eten ze het op. Gaat het allemaal lezen. Maar in vers, dan zie je dat ze het eten en dan staan ze ook in vers 11 met de lendenen opgeschort. Precies zoals Petrus ook zei, hè? Heeft uw lendenen, hoe zegt hij dan 1 Petrus ook weer? Uw lendenen geschort, zegt hij daar, ja. Nou, hier ook, klaar om te vertrekken. Dan zullen ze het met haast eten in vers 11, aan het eind zie je het staan. Het is des Heren Pascha, want ik zal in deze nacht door Egypte gaan, land gaan, en alle eerstgeborenen in Egypte land slaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars. Ik de Heren, en dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zo zal ik uw lieden voorbij gaan. En nou, dat is gebeurd, hè. Je ziet ook waar de Heer Jezus naar kijkt, hè. Hij kijkt niet wie er in het huis zit. Hij kijkt niet of iemand wat hij uitgesproken heeft allemaal. Hij kijkt alleen naar het bloed. Geweldig beeld, toch? Bij ons ook, hij kijkt naar het bloed. Ja? God ziet ons in Christus. Dus het is een geweldig beeld. Maar kijk, als hij zegt, als van een onbestraffelijk lam, Christus, het dierbare bloed, als van een onbestraffelijk, een onbesmet lam, ja, dan legt de Jood natuurlijk gelijk die link, de gelovige Jood, daarmee, en daar kan je de Joden ook mee leren. En dan kunnen ze het geloven of niet geloven, ja. Maar dat is de connectie. Nou, ga maar mee naar Jesaja 53 vers 7. Ik heb een aantal teksten over het lam. En er zijn er veel te veel natuurlijk, dus die gaan we ook niet doen. Maar wel een aantal die toch markant en belangrijk zijn. Jesaja 53 vers 7, dat bekende hoofdstuk. Wat ook veel in het christendom gelezen wordt. Ja, en dan... dan legt men daar de betekenis uit, zijnde voor ons, ja. En het gaat over 53 vers 7. Als dezelfde geëist werd, dacht over Christus, ja, dat weten we nu achteraf. Toen wisten we dat helemaal niet. Toen werd hij verdrukt, doch deed hij zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aanzicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Nou, het is duidelijk, je ziet hier het lam met het uittocht van Egypte. Israël is hier in gevangenschap. En je ziet hier ook, hier wordt de kruisiging van de Heer Jezus Christus, zijn dood, wordt hier geprofeteerd. Achteraf weten we dat. Maar zie je ook dat hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Zeer zeker. Nou, gaan we mee naar Johannes 1 vers 29. Johannes 1 vers 29. Gewoon om die gedachte, in het Oude Testament vaker, maar jullie begrijpen, de offerdienst, dat staat helemaal in het teken van die dierenoffers. En wat wordt er met die offers geleerd natuurlijk? Het plaatsvervangend sterven, onthoud dat. Dat is de les die Israël heeft moeten leren met die offers. Die hebben allemaal hun betekenis in de Heer Jezus. En dat leert ze één ding, dat is dat een ander onschuldig sterft voor jouw zonden. Nou, Johannes 1 vers 29. Daar zien we Johannes de Doper. En we weten, kijk, wat zegt hij? Des andere daags, dus Christus is geboren, die loopt daar rond, zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie, het Lam van God wordt hier genoemd. Net zoals God aan Israël vroeg een lam te nemen, ja, dan zou de verderver voorbij gaan. Oh, zo zien we hier ook staan, dat Heer Jezus wordt hier, Johannes de Doper, het Lam van God genoemd. En dan moest hij nog gekruisigd worden, ja. Zover zijn we hier nog niet. En dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, als je kijkt in vers 36, en dan zie je, Johannes in vers 36 ook weer, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. Nou, je ziet dus, als we dit alles zo lezen, en we gaan ook even naar Handelingen 8, je ziet allemaal de connecties met elkaar. Handeling 8 vers 32, dat is de kameling. En die leest dus wat wij net in het Oude Testament ook hebben gelezen. En dan zie je vers 32. En de kameling, even kijken, in vers 27. En hij stond op en ging heen en zie een moorman, een kameling en een machtige heer van Kandace, de koningin der Moorden, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Dus hij weet totaal niet waar het over gaat. En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en hem bij hem zitten. En de plaats der schrift die hij las was deze, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die het scheert, al zo doet hij zijn mond niet open. En in vers 34, dan vraagt Filippus, de kameling aan Filippus, ja, wie is dat? Spreekt hij, hè? Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelfde schrift, verkondigende hem Jezus. Nou ja, als je deze tekst allemaal zo, hè, de vogelvlucht, hè, we hebben er nou even kijken, vier gelezen. En wat is dan het beeld van het lam wat we hebben? Dat is een lam in leidende zin, ja? Een lam wat geslacht wordt, als een offer. Hier heeft hij ook, de Filippus leert hem over de Heer Jezus, die daar gestorven is als een schaap, wat stom is voor zijn scheerders. En Jesaja 53 spreekt heel duidelijk over de dood, ja? Want we lezen ook uiteindelijk in vers 10, geloof ik, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En hij heeft zijn ziel als een schuldoffer gesteld. Dus dat is de betekenis van het lam voor het volk Israël. Als je over het lam spreekt. Als de leidende diensknecht. Als een lam wat geslacht wordt. Gedood. Maar goed. Peter spreekt over het lijden van Christus. En wat nog meer? Het lijden en die twee dingen. De heerlijkheid. Precies. En dan spreek je over de toekomst met het koninkrijk. Maar als wij aan het land denken, denken wij natuurlijk vaak toch eigenlijk wat we nu gelezen hebben. Maar let op, we gaan naar Openbaring. Want dan spreken we over het lam, niet over het lijden, maar in heerlijkheid. En Openbaring, nou, dat is de tijd waar Petrus, in de tijd waarin de Petrusbrief dus actueel is. En dat is de 70e jaarweek van Daniel, ofwel de dag des Heren, ofwel de grote verdrukking, ja? Met de antichrist, de zuivering. Nou ja, we weten, die tijd is nog niet aangekomen, omdat wij leven in de bedeling der genade, waardoor dit nog steeds niet gebeurd is. En de bedeling der genade, die houdt wat tegen? Nou, de dag, ja, de antichrist, de dag des Heren, de 70e jaarweek, houdt het allemaal tegen. En wat is het dan? Wat wordt die tijd ook wel genoemd? Dat is als wij zijn verlost van wat? De toekomende, juist, de toren. Wat voor toren? De toren. Nou, hè? Ja, de toren van God, inderdaad. Kijk er bij Openbaring 5, vers 6. Ja, het staat bij mij, het lam ontvangt het boek. We zien hier het lam, hè? Het lam, maar dan in de hemel. Ja? Daar is Christus dus, is reeds gestorven, begraven, opgestaan. Hij zit daar aan de rechterhand van de Vader. De bedeling der genade is voorbij. En wat gaat er dan gebeuren? Wat zegt Stefanus, die zag Christus toch? Zag hij naar beneden komen, ja? En dat had een betekenis, dat Christus, die stond klaar om wat? Om te gaan oordelen. Maar het is nog steeds het lam. Maar wij denken nog steeds aan het lammetje. Dat lammetje wat geslacht wordt. Maar kijk, in vers 6, en ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande. Als geslacht, zie je? Dat is al geweest. Hebbende zeven hoornen en zeven ogen, dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en het heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het boek genomen, als het, met hoofdletter, dat is het lam, het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder. Hebbende elk citrus en gouden violen zijn er voor reukwerk, zijn er de gebeden der heiligen, de gebeden van de heiligen, zie je dat? En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt onze God gemaakt tot koningen en priesters. Zie je? En over welk volk spreken we dan? Over Israël. En wij zullen als koningen heersen op aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is, en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoor ik zeggen, hem, kijk, die op de troon zit. En het lam zijn de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is geen zielig lammetje meer, hè? Geen lammetje wat stom is voor zijn scheerders en klaar om geslacht te worden. Dat is gebeurd. Daar heb je het over dat hij geofferd werd. Maar dat is gebeurd. Hij staat nu, hier zit hij in de troon boven, in alle eer en heerlijkheid en glorie. Hij wordt aanbeden. En hij is klaar om de aarde te gaan oordelen. En je ziet, hij wordt nog steeds het lam genoemd. Ja? Dus dat is een heel andere verschijning wat we hier zien. En kijk in 6 vers 16. 6 vers 16. Kijk, hier heb je het. Ik lees 6 vers 15 ook even voor de zekerheid. En de koningen en de aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. Hij zit op een troon, hè? Ze zien hem zitten. Er gebeurt van alles in de lucht, hè? Dus ze zien hem daar boven ergens, zien ze op de troon zitten. En van, kijk, de toren des lams, want de grote dag zijn toorns is gekomen, wie kan bestaan? Hier spreken we over de toren van het lam. Heel anders als een lam wat geslacht wordt, willoos. Nu komt hij afrekenen. Dus het is de toorn van God, het is de toren van het lam. Ja, dat is heel wat anders. En als we even naar 14 vers 10 gaan, door Openbaring heen, Openbaring 14 vers 10... Als je vers 9 het ook bijleest, en een derde engel is hen gevolgd, we zijn hier al een stuk verder in de grote verdrukking natuurlijk, voorbij de helft al, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods, die ongemengd ingeschonken is. In de drinkbeker zijn stoorns en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Hier kent het lam geen mededogen meer hoor, geen medelijden meer. Men zegt wel eens, ach ja, een tweede kans en God is toch liefde, ja? Hier zie je dat ze gepijnigd worden voor de heilige engelen en voor het lam. Voor zijn aangezicht. En hij kent geen genade meer. Het is echt duidelijk over. Hier zie je het lam, de toorn van God en het oordeel wat komen gaat. Nou, nog even een paar, even helemaal aan het eind. Zitten we helemaal aan het eind, 21 vers 9. Dat is als de grote verdrukking voorbij is. En dan zie je 21 vers 9, het nieuwe Jeruzalem. En dan spreekt hij over de bruid, de vrouw van het lam. Kijk maar, aan het eind van vers 9 zie je staan. Kom herwaarts, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams. En dat is het nieuwe Jeruzalem. En wie woont er in het nieuwe Jeruzalem? Israël. Ja. En niet alleen Israël, natuurlijk, kijk in vers 14. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen en van het lam. Sorry, ik zeg niet goed. De 12 apostelen des lams. Dus ja, dan zie je ook, men zegt wel eens, zijn de 12 apostelen ook in het lichaam van Christus? Er zijn sommigen die zeggen dat, genadegelovigen, die denken dat. Stam dacht dat bijvoorbeeld ook, ja. Maar, dit zijn de fundamenten in het Nieuwe Jeruzalem. En in die poorten zie je de 12 apostelen staan. Van het lam. Ze waren de apostelen van het lam. Nou, en dan zie je in vers 22 en 23 het laatste. Ik zag geen tempel in dezelf, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En in vers 24, even kijken. Oh nee, vers 23. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. Nou ja, dat is fantastisch als je dat leest, ja? Dus dan zie je in het Oude Testament, totdat Christus komt, dus de hele Bijbel, nou de hele Bijbel, als we de brief van Paulus even vergeten, spreekt dus over het lam, tot en met aan het einde wordt hij nog steeds lam genoemd. Maar hij heeft wel een gedaantewisseling ondergaan. Eerst als het lam wat geslacht wordt. En later het lam, de toren van het lam, die komt om te oordelen. En in zijn heerlijkheid, zijn heerlijke verschijning als de koning. Ja? En dan is het opvallend dat in de hele Bijbel dat je het ziet staan. Maar behalve in de brief van Paulus zie je het dus niet. En ik heb even zitten tellen. Het lam in het Nieuwe Testament komt het 18 keer voor, het lam. En lams... van het lam, dus ook lam. 13, dus zou je kunnen zeggen, is 18, is 31 keer, zie je het woordje lam. In het Nieuwe Testament, 31 keer. Waarvan 0 keer bij Paulus. 0 keer. Net zoals priesterschap bijvoorbeeld. Priesters. Komt ook niet bij Paulus voor. Dat heeft, ja, ook niet zo gek. Priesterdom, met de tempel, de offers, met het lam. Ja, dat hoort bij elkaar. Dat hoort dus bij Israël. Dus mensen die niet recht snijden, ja, die komen dan met verhalen, ja, het priesterschap der gelovigen bijvoorbeeld. Want wij zijn priesters. Nou, dat zijn wij dus niet. Nou, dus ja, we gaan weer gauw terug naar 1 Petrus. Dus even dat, een klein overzichtje door de Bijbel heen over het lam. Nou, dit in je achterhoofd hebbende, als je dat dan leest, vers 19. Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestreffelijk, straffelijk en onbevlekt lam. Weten we gelijk. Welke connectie wij moeten maken en welke zij zonder meer maken. Want dat is, maakt deel van een hele Joodse systeem uit vanaf het begin dat zal bestaan. Nou, en het is geweldig als je dat ziet, omdat je het woord en waarheid recht weet te snijden. Ja? En dan zie je in vers 20 ook, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Ja, die wel voorkend is geweest voor de grondlegging der wereld. Maar, al openbaard is in deze laatste tijden om u het wil. Dat moet je goed lezen, want anders zou je in verwarring kunnen raken. Ja? Want er staat, hij is wel voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. Nou, kijk met me mee in Handelingen 2 vers 23 even. Het is zo dat het is natuurlijk niet allemaal per ongeluk zo gelopen. Ja? Het is niet zo dat, nou ja, ook ja, Israël die nam Jezus, de Zoon van God, niet aan. En toen, toen is hij gekruisigd en God heeft toen een plan bedacht bijvoorbeeld. Nee, God heeft dat verlossingsplan al voor de grondlegging der wereld, had hij al gemaakt. Voordat ook maar iets geschapen was. En God weet natuurlijk ook wel dat de mens, ja, dat hij voor de grondlegging der wereld, heeft hij Christus beschikt als de verlosser. God weet natuurlijk ook wel dat de mens Satan zou volgen. Ja, hij heeft zijn vrije wil gegeven. En dat heeft hij voor de grondlegging der wereld, was dat al lang klaar. Dat wil zeggen, kijk in Handelingen 2 vers 23, zie je ook in zo'n tekst. En dan spreekt hij over Christus, Petrus, met Pinkster. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der rechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Wat zeg je? Oh, de handen van de onrechtvaardigen. Nee, zeker niet door de onrechtvaardigen. Dus ja, het is de raad van God geweest. Hij heeft dat van tevoren besloten en bepaald. Hè, dat zijn zoon verlossen, de verlosser zou worden van de mensheid. In dit geval is met Israël. En dan zie je ook, en ook met de voorkennis van God overgegeven zijnde. Ja, als jij dus weet, jouw kind, ja. En je stuurt hem ergens naartoe en je weet dat hij daar, denk maar aan die asielzoekers. Dat is vandaag ook in het nieuws, ja. Die weet, dat land van herkomst, dat weten ze al. Dat, als het allemaal waar is, dat weet ik, daar gaan we nu even niet over nemen. Maar als ze terugkomen, worden ze afgemaakt. Nou, dan weet jij, jouw zoon. Zou jij je zoon sturen naar zo'n land? Nee. Met die kennis. Maar God heeft het wel gedaan. Ja, God heeft het gedaan. Met de voorkennis heeft hij zijn zoon gegeven. Juist opdat hij gedood zou worden. Met die voorkennis zijn zoon gegeven. Ja, heeft hij gedaan. En dat is zijn liefde voor ons. Daar kan je het mooi in zien. En als je even meegaat naar Hebreeën 10. En wat dacht je van de zoon? Nou, draai ik het om. Oké, jij weet als vader dus wat jouw kind gaat overkomen. Maar we kennen ook de voorbeelden van kinderen die ook wisten dat het hun zou overkomen. Of denken dat ze overkomen. Hele toestand in het land. Ja, het is daar onveilig. En dat was toen met die Mauro, heet hij toch? Een hele toestand. En wat zou er gaan gebeuren? En die Mauro wou er ook niet heen. Maar hier zien we iets heel anders. Kijk, Hebreeën 10 vers 5. Daarom. Want in vers 4 zie je, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Kijk, de offers en de slachtoffers waren wel bevolen in de wet. Hier spreekt hij van voor de grondlegging der wereld al, hè? Dus dat weet, Christus spreekt tot de Vader, dat weet hij al. Van tevoren, ja. En God heeft die offers gegeven. Ja, hij had er een behagen in. Alleen, als men het in het geloof deed. Maar echt behagen? Nee, natuurlijk niet. Kon natuurlijk nooit het offer de zonde wegnemen. En hier staat, maar gij hebt mij het lichaam bereid. Christus, ja, heeft een lichaam toebereid gekregen door de Vader. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. En wat, zie je de, wat zegt de Heer Jezus? Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, dus het oude verbond, komt het tweede, het nieuwe verbond voor in de plaats. In welke wij geheiligd zijn, door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Zie je dat Christus vrijwillig gegaan is, maar ook heel bewust in deze wereld gekomen is, ja, om zichzelf te geven. Dus God heeft zijn zoon gegeven, maar de zoon heeft ook gezegd, ik wil het uitvoeren voor u. Ik kom, dan zegt hij ook weer, Zie, ik kom. Nou, om uw wil te doen, o God. En dat is het geloof van Christus. En dan zie je in de helft van het Gethsemane, dan herhaalt hij dat weer. Want dan zegt hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar toen was hij wel midden in die zondige wereld. En de strijd die komen ging, Satan, die stond klaar. Dus emotioneel vloog het hem als mens aan natuurlijk. En hij is wel gegaan. Ja. Dus ja, gaan we mee naar Johannes 17, vers 24. Johannes 17, vers 24. Over het woord de grondlegging der wereld, ja. Dus dit, wat we net lazen, dat is allemaal van voor de grondlegging der wereld geschied. Ja, dat was van de bepaalde raad van God. En met zijn voorkennis heeft in zijn zoon, al zijn lief heeft God de wereld lief gehad. Als lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En de zoon voor de grondlegging der wereld zegt, ik kom om uw wil te doen. En hier zie je Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, dat zijn de apostelen, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad, voor de grondlegging der wereld. Dus nogmaals, Christus en de Vader en de Zoon, ja, hebben het hier over gehad. Klinkt misschien een beetje raar, ja. Maar de hele Godheid is betrokken bij dat plan, wat van voor de grondlegging der wereld, door God, door zijn bepaalde raad, is besloten. En dat is voor de grondlegging der wereld gebeurd. Nou, en dan zegt hij, zegt Petrus, zegt in deze laatste tijd, ja, zegt in dat vers. Als we even kijken bij Petrus. Nou, en als je dat zegt, zegt in vers, kijk, vers 20, welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, dat weten we, ja. Maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, rechtsnijden. Want wat zijn die laatste tijden? En hij zegt ook in deze laatste tijden. Dit is geopenbaard in deze laatste tijden. Nou, wanneer komt de Heer Jezus ten tonele? Wat zegt Johannes? In het begin was het, het woord is vlees geworden. En toen kwam hij op deze aarde. En toen is hij geopenbaard aan deze de wereld. Toen hebben ze hem leren kennen. En dat zijn de laatste tijden. In het Oude Testament lees je ook constant, te dien dagen zal geschieden. En dan zegt Petrus op een gegeven moment, dit is het. En Hebreeën 1, waar begint hij mee? Hij zit er toch vlakbij, een paar bladzijden terug. Hebreeën 1, vers 1. Dus als Petrus zegt, is in deze laatste tijden om uwentwil geopenbaard. Wie zijn uwentwil? De Hebreeën. Ja, Hebreeën 1, vers 1. God voortijds veelmaals en op velelei wijze tot de Vader gesproken hebbende, door de profeten, ja dat is dus in het Oude Testament, heeft in deze, daar hebben ze, deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus wanneer zijn de laatste dagen? Toen de Heer Jezus kwam. Dat waren de laatste dagen van wat? Van het, nou moet opletten. Ik hoor nog een oom tegen mij zeggen, ja de laatste tijden, de laatste dagen, daar leven wij in, ja. Het is wel hoe je het bekijkt. Maar niet in deze laatste dagen. Maar ze zijn inderdaad, toen de Heer Jezus Christus kwam en hij sprak tot Israël, dat was voor hun het teken, de laatste dagen zijn begonnen. Met andere woorden, de laatste dagen van het profetisch programma, dat het koninkrijk gaat komen. Nou, en dat is mooi om te zien. En kijk, je kan het ook in hoofdstuk 2, vers 3. Dan zegt de schrijver aan de Hebreeën, hè, want de Hebreeënbrief, die staat na de brief van Paulus, hè. Maar het gaat natuurlijk over de tijd van de grote verdrukking. En dit is de leerbrief voor dat volk. Over het kruis voor het volk Israël. En dan zegt hij in vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. De zaligheid van het koninkrijk. Ja, wat aanstaande is. De welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Dat is de Heere Jezus, ja. Dat is dus in de laatste tijden. Toen hij op aarde liep. En het aan Israël verkondigde. Kijk. Aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. Wie zijn degenen die Christus hebben gehoord? En wie hebben het aan hun verteld? Nou, dat zijn de 12 apostelen. Met Pinksteren hebben zij daar gestaan en ze hebben gezegd, dit is het. En ze hebben het verkondigd. En die hebben het weer doorverteld. Dat is wat hier staat. Daarom deze tekst, geloof ik ook, dat is een bewijstekst dat Paulus daarom de brief nooit geschreven kan hebben. Om meerdere redenen, maar dit is wel een hele belangrijke tekst. Want Hebreeën, die zegt ons, die hebben het gehoord van degene die het hier van de Heer hebben gehoord. Maar Paulus heeft het nooit van de Heer Jezus op aarde gehoord. Dat is onmogelijk. Dus kan hij ook nooit de schrijver zijn van die brief. Goed, maar goed, de toekomende wereld, ja, het is het koninkrijk wat aanstaande is. Nou, en dat is dus wel de laatste tijden, toen de Heer Jezus op aarde kwam, dan spreken, dus het evangelie, die spreken over de toekomst. Het staat te gebeuren. We weten, de brief van Hebreeën tot Openbaring gaan daarover. Dat zijn dus die laatste dagen. In tegenstelling tot de laatste dagen waar Paulus over spreekt natuurlijk. Want Paulus spreekt ook over de laatste dagen toch? Ja. Maar dan spreekt hij over de laatste dagen van de bedeling der genade waarin we leven. Dat noemt hij sowieso de laatste dagen. Misschien kunnen we even kijken in 1 Timotheüs 4 vers 1. En ja, nogmaals, als je het woord en waarheid niet recht snijdt, dan kom je natuurlijk, dan ga je dat inderdaad op een hoop gooien. Want ja, het zijn dezelfde termen nou eenmaal. Dus ja. Als je niet recht snijdt, ik in het verleden ook. Ja, dat nam ik als hetzelfde aan. Doch de geest zegt duidelijk, 1 Timotheüs 4 vers 1, dat, kijk, in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Zie je, en zullen afvallen van het geloof. Nou, wanneer is afval van het geloof begonnen? Ja, met de apostel Paulus. Ze hebben me allemaal verlaten. Zullen afvallen, hè? Wat zegt hij in de brief hierna? 2 Timotheus. Allen hebben mij verlaten. Zie dat die laatste tijden al begonnen zijn, toen al. Dus het is niet de laatste dagen van een bedeende genade. Waar moet ik dan naar kijken? Afval van het geloof? Nou, ik bedoel, dat is al 2000 jaar zo. Kijk maar in de reformatie en alles. Ik bedoel, er was wel natuurlijk gelovigen. Maar de leer van de gezonde leer, zoals aan de apostel Paulus geopenbaard is. Ja, daar spreken we over. Hier, dat spreekt hij over. Want afvallen van het geloof, ja, dan is de algemeenheid, ja. Als je door de geschiedenis kijkt, gelukkig, het lichaam van Christus heeft altijd bestaan. Dus ja, dat is goed wat de mensen in onderscheid moeten houden. Dus je hebt de laatste dagen van het profetisch programma. Dus dat is toen Christus kwam en sprak tot zijn volk. Nou, de bedeende genade is ertussen gekomen. We weten daardoor, dat is gestopt. En Paulus spreekt ook over de laatste dagen. Maar dat spreekt dus over de bedeende genade. Maar als dat afgelopen is, wat gaat dan? Dan heb je de brief, Filemon is de laatste. Wat dan gaat dan weer gebeuren? Dan gaat Hebreeën spreken. En dan zeg je, hey, zit je gelijk in de laatste dagen van het profetisch programma. Vers 1 begint er onmiddellijk mee. Oké, dus dit weten we. Dus we moeten dat niet verwarren. En ook het woordje grondlegging in de wereld. Is Petrus de enige die over de grondlegging in de wereld spreekt? De Heer Jezus spreekt erover. Maar er is nog iemand die erover spreekt. Precies, waar staat dat? Efeze. Ja. Efeze 1 vers. Efeze 1 vers 3. Kijk maar. Zie hoe belangrijk rechtsnijden is. Omdat sommige begrippen of sommige termen zijn hetzelfde. Efeze 1 vers 3. Ik zei niet goed, het is vers 4. Kijk, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging in de wereld. Wij, ons, het lichaam van Christus. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Hij spreekt hier over het lichaam van Christus. Was voor de grondlegging in de wereld uitverkoren. Ja? Maar wat we hier lezen, het lichaam van Christus, daar spreekt Paulus, daar spreekt Petrus niet over. Daar spreekt Petrus ook met Pinks niet over, dat hij zegt door de bepaalde raad en voorkennis van God. Ja, Als we over het lichaam van Christus spreken, ja, dat zien we hier staan, ja. Maar dat is niet wat Petrus over sprak met Pinkster, want die wist dat namelijk helemaal niet. Want dat was namelijk een verborgenheid, ja. Het was, kijk in vers 5, even kijken hoor. In vers 9, ons, zie je ook, ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Zie je, daar was die wil, was verborgen in verband met het lichaam van Christus en zijn totale plan. Maar ik weet nog een andere, kijk met mij in Efeze 3 vers 9. Kijk, en alle te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen, nou van alle eeuwen, dus dat is zolang de tijd is, de schepping verborgen is geweest, welke alle dingen geschapen heeft, is in God. Ja? Dus als Paulus spreekt over de voor de grondlegging der wereld, is dat pas waar hij over spreekt, is niet eerder bekendgemaakt dan de apostel Paulus. En Peter spreekt er helemaal niet over. Dus ja. Lucas 1 vers 70. Lucas 1 vers 70. Kijk, zo dacht de Jood. Die wist niet beter. Kijk, in Lucas 1 vers 7. Kijk maar, gelijk hij gesproken heeft. Dat is 1108. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Dus je ziet hier vanaf de grondlegging der wereld. Dus als Peter zegt, en de Heer Jezus, hij zegt, ja, tuurlijk het was bekend, dat verlossingsplan van de Heer Jezus, plaatsvervangend sterven voor het volk Israël, ja, en uiteindelijk dan ook voor de heiden, want Israël moest het aan de heiden verkondigen, dat is van voor de grondlegging der wereld, was dat natuurlijk bij God al klaar, het plan. En Christus kwam naar deze wereld. En hij was geliefd door de Vader voor de grondlegging der wereld. Peter zegt dat hij was voorgekend voor de grondlegging der wereld. En het is gesproken door de profeten vanaf de grondleggende wereld. Maar als Paulus spreekt over de grondleggende wereld, dan spreekt hij over iets wat verborgen is geweest al die tijd. Ja, vanaf de grondleggende wereld. En pas aan hem geopenbaard is. En dan spreekt hij over dat verborgen plan met het lichaam van Christus. Dus dat moeten we goed in de gaten houden. Nou, gaan we terug naar 1 Petrus. Dus je ziet ook in deze laatste tijden, ja, om u en wil, in deze laatste tijden. Nou, die laatste tijden zijn onderbroken en die zijn nog steeds niet actueel. Dat is toekomst, zolang het lichaam van Christus hier nog is. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat u geloof en hoop op God zijn zou. Die door hem gelooft in God. Ja, ze geloven door Christus in God. Ja, door hem. De Heer Jezus zegt, in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan vooral, niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand anders komt tot God de Vader dan door Christus alleen. Zo, dat is de verwarring. Wat zegt hij ook in Johannes 1? Johannes 1 vers 18. Zij geloven door hem, ja, in God. Hoe was het in het Oude Testament? Hoe geloofde je toen in God? Je denkt, door hem geloofde in God, ja, gewoon. Maar in het Oude Testament was Christus toch helemaal niet. Toen geloofden ook mensen in God. Maar niet door hem. Niet door zijn zoon Jezus Christus. Dat kon helemaal niet. Ja? Wij weten nu door Paulus dat hij zegt, ja, het is onder de verdraagzaamheid geweest. Want, ja, hoe was dat dan? Door het geloof in God wat hij zei in de wet. Door de geboden te doen, dat wil zeggen, die kon je niet houden natuurlijk. Maar daar worden ook de offers weer voor. Ja, dat was het geloof van God in de wet geopenbaard. Zij moesten de offers doen, ze moesten de feesten doen. Ze hadden vergeving van zonde door de offers. Maar in feite, de offers waren natuurlijk een heenwijzing in Christus. En de Heer Jezus zegt ook ergens, dat als je in Mozes geloofde, want die tekst komen zo meteen nog op, dan zou je ook in mij geloofd hebben. Met andere woorden, de mensen die toen de offers deden in het geloof, als het Christus was geweest, of ze hadden, zeg maar, ten tijde van Mozes, ze hadden dan geleefd in de tijd dat Christus op aarde zou lopen, hadden zij hem ook geloofd. Dus degene die toen niet geloofde, die zegt, ja, eerst zien dan geloven, die hadden ook niet geloofd als ze Christus hadden gezien. En dat geldt nu nog steeds. Ja, als ik geloof, als ik hem dien, geloof ik wel. Nee hoor, als ze nu niet geloven, geloven ze het dan ook. Net zoals de rijke man, arme Lazarus. Hetzelfde verhaal. Nou, Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Zie je? Dus door Christus. Christus heeft God. Als je Christus ziet, heb je de vader gezien. Ja? Dat zegt hij zelf ook ergens anders. En kijk, in Handelingen 3 vers 16. Dus die door hem geloven in God. Handelingen 3 vers 16. En dan zie je ook hier, die man, die lamme, die is genezen, die kreupelen, die voor de tempel lag. En wat zegt Petrus over hem? En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, die hij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in alle tegenwoordigheid. Het is niet meer door de offers dat je denkt, hey, daar zit het hem in. Het is nu Christus. En voor Israël is het nu belangrijk. Ja, ze hebben natuurlijk die offerdienst. En die antichrist maakt er gebruik van. Om ze te verleiden. Ja. Maar Petrus zegt iets, een heel belangrijk vers. In Handelingen 4 vers 12. Wat zegt hij tegen u? In vers 11 spreekt hij over Christus als de steen die van u, Israël, de leiders, de bouwlieden, veracht is. Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Ik vond altijd het woordje moeten een beetje raar. Toch? Door welke wij moeten zalig worden. Ja, het is nu of nooit. Ja, het is nu of nooit. Christus is gekomen. Hij is door hun gekruisigd. Hij is opgestaan. Ze krijgen een jaar de tijd om zich te bekeren. Maar er is geen... Er is geen kans meer. Ze moeten nu zalig worden. En als wij zo meteen zijn opgenomen bij de Heer en de grote verdrukking is, dan geldt dat ook weer. Ja? Je moet nu je keus maken. Het is de antichrist of de ware Christus. Het is de enige manier nog waardoor ze gered kunnen en moeten worden. En anders is het definitief afgelopen met hun. Dus ja. Kijk maar even in Hebreeën 7, vers 25. Hebreeën 7, vers 25. Waarom, het gaat over priesterschap van de Heer Jezus, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken, vind ik ook trouwens weer mooi staan, kan zalig maken, zie je het? Dus dan ben je nog niet zalig. Kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Als hij altijd leeft om voor hen te bidden. Zie je, die door hem tot God gaan. In het Oude Testament was de toegang tot God. Ja, wat was de toegang in het Oude Testament tot God? Christus was er niet. Je had wel de symboliek, alle ceremonieën, de symbolen. Je had ook de hoge priester. Wie stond tussen de Jood en God in? De priester. Want daar kwam jij met je offers, daar kwam jij met het lam. En wat deed hij? Dan legde hij hand op de kop van het dier, waardoor jij vereenzelvigd werd, zijn zonde, op dat lam gelegd, op dat dier gelegd werden. En dan bracht de priester dat naar het altaar toe. Dat was de bemiddeling van een priester. En nu zegt hij, wij hebben nu een hoge priester, ja, in vers 26. Zodra nog een hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, dat betekent onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. zo'n hoge priester hebben ze. Dus ja. Zo'n hoge priester hebben ze nu, die het niet al een dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren. Ja, dat moesten die hoge priesters wel doen, toen. Want ze waren natuurlijk ook zelf zondaars. Daarna voor de zonden des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Je ziet ook wat er staat, hè. Christus heeft zichzelf opgeofferd. Hij heeft zich wel gevangen laten nemen, maar het is allemaal... Onder, niet dat het allemaal, dat ze hem overweldigd hebben, dat hij, nee, dat waren 12 legioenen engelen. Ja, maar hij is bewust, vrijwillig, heeft hij dat gedaan, heeft hij de keus gemaakt en is hij gegaan. En we zien ook, het is een eenmalig offer, eens voor altijd, en daardoor hebben ze een eeuwige verlossing. Nou, als je dit ziet, hè, en Peter schrijft erover, en hij zegt dan in vers... die door hem gelooft in God, ja. Dus door hem gelooft in God. Nou, dan gaan we weer even denken. Moeten we even opletten. De grote verdrukking, ja. Want wij weten, ja, dat is normaal, tuurlijk. Door Christus geloof je in God. En dan wordt, door Christus heb je ook alleen je redding. Niemand komt tot de Vader, tot God, dan door hem alleen. Maar nou zitten ze in die grote verdrukking, ja. Nou, kijk bij mij in Openbaring. Openbaring 13 vers 11. Wat zien we er staan? Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen, des lams hoornen gelijk. En het sprak als de draak. Wat zien we hier? We zien hier nog een lam. Ja? Dat wil zeggen, de antichrist doet zich voor als het lam. Wij noemen hem ook de antichrist. Want hij zegt natuurlijk, ik ben God. Ik ben de Messias. Ja? Ik ben opgestaan uit de dood. En die offers, die... Ja, je kan nu mij aanbidden. Dus hij doet zich voor als het lam. Dus als Peter zegt... Ja? Want je ziet hier, hij sprak als de draak. Ja? Maar als Peter dus zegt in zijn brief... Als we teruggaan... Als hij daar zegt... Die door hem gelooft in God. Ja, we hebben het al eerder over gehad. Hij doet tekenen en wonderen, weet je wel. De leugen. He, wat is de test natuurlijk. Hè? Ja, wat spreekt hij? Grote woorden tegen God. Dat wil niet zeggen dat hij daar staat te vloeken. Maar hij haalt bijbelteksten aan. Ja, en die op zichzelf betrekt. Ja, dat hij God is. Ja? En dan gaat het om, geloof je of niet. Geloof ik door hem... Tot God? Of geloof ik door Christus 2000 jaar geleden, het ware lam van God dat op aarde gelopen heeft, geloof ik door hem tot God? Want ja, wat zegt Jacobus? Gelooft gij in God? Wat zegt hij dan? Dat doet de duivel ook. En zij sidderen. Dus, dat wil zeggen, gelooft gij in God? Dat wil zeggen, die door hem gelooft in God, je erkent God, ja? Nou, ik wil nog twee teksten en dan stop ik met jullie. Johannes 5 vers 36. Johannes 5 vers 36. De test. Een test. Maar uiteindelijk is het net zoals in 1 Johannes 4 dat hij zegt. Ieder die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is. Ja? En Johannes 4. Wat zeg ik? Johannes 5 vers 36. De zoon en de vader staat in vers 19 erboven. En daar gaat het inderdaad over. En in vers 36, ten opzichte van Johannes, zegt de Heer Jezus, Johannes de Doper. Ik heb een getuigenis, meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij dat mij de Vader gezonden heeft. Het was gewoon uitgemaakte zaak, dat ze wisten... Dat hij de Messias was. Als je gelovig was, je zag die tekenen. Dat is hem. Kan niet anders. Dat zei Nicodemus ook al. En de Vader die mij gezonden heeft. Die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet in uw blijvende, want gij gelooft die niet die mij, die hij gezonden heeft. En dan spreekt hij over zichzelf. Hier spreekt de Heer Jezus in de derde persoon over zichzelf. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en daar staat het, en die zijn het die van mij getuigen. En de tekenen bevestigen dat. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen. Maar ik ken u lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders, en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Zie je dat? Hier staat de ware Messias. En zo meteen heb je de grote verdrukking, iemand die is als de hoorn als van het lam. Ja, die spreekt ja, en doet zich voor als het lam. Die komt in zijn eigen naam. Waarom? Wat doet hij? Hij gaat toch in de tempel zitten en hij zegt, ik ben God. Ik zou dus willen weten wat hij zegt, wie is mijn vader, die antichrist. De Heer Jezus kwam niet in zijn eigen naam, maar hij deed altijd, kwam in de naam van de Vader. Waarom? Omdat hij deed de wil van de Vader. Hij zegt toch, zie, ik kom om uw wil te doen, o Vader, o God. Dat was al besloten voordat hij geboren werd. Ja. En nu komt er iemand, die komt in zijn eigen naam, ja. En dat is de antichrist. En die zullen ze aannemen. En dat gebeurt, ja, dat weten we. Dat is die zuivering. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van de kanden neemt, en de eer die van God alleen is niet zoekt, meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagd is, Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Kijk, want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Dat is duidelijk. Als zij geloofden in Mozes, die schreef over Christus, nou, een gedeelte heeft hem absoluut niet aangenomen. Dat betekent dat ze geloofden Mozes ook niet. Ze geloofden in hun eigen werken, eer, macht en geld. Religie. Nou, dat ontmoeten wij natuurlijk ook nu. Er spreekt genoeg mensen, die gaan naar de kerk. Dan vraag je dingen en dan blijkt dat ze totaal helemaal niks van Christus willen weten. Nou, laatste tekst, 1 Petrus 2. Want dit is het natuurlijk, en daar komen we de volgende keer nog wel op natuurlijk, in vers 6, 1 Petrus 2, vers 6. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Daar draait het om. En dat draait het ten tijde van de Heer Jezus om. Dat draait het nu ook om. En in de toekomst, in de grote verdrukking, exact hetzelfde. Nou, dus Petrus zegt in 1 vers 22, wie door hem gelooft in God. En dan spreekt hij over dat dierbare lam. Dat zichzelf heeft opgeofferd op Golgotha. En dat ze in de verwachting leven dat dat dierbare lam zo meteen komt. Dan hebben we het over de toorn van het lam. En die tijd die gaat komen. En dat betekent dat ze het koninkrijk ingaan. En dat die antichrist die zegt het lam te zijn, ook vernietigd wordt. En hij weet, kijk, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Ja, dan komt namelijk het koninkrijk. In hem, in Christus, is de hoop en die beloofd is vanuit het Oude Testament door God, is allemaal gecentreerd in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is het voor ons natuurlijk ook. Ja. Nou, dat zijn geweldige dingen. Het is goed dat we dat kunnen lezen. Zoals Paulus ons oproept, merk hetgeen ik zeg. Doch de Heer geef u verstand in al die dingen. Nou, we hebben een hoop dingen kunnen begrijpen en in het juiste perspectief plaatsen. In de tijd die komen gaat. En daar kunnen wij weer van leren. En ook zien hoe de gelovigen in die tijd gesterkt zullen worden. Ja. En toegerust in het lijden en de vervolgingen die ze dan mee zullen maken. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u daarvoor danken? Dat u ook in de toekomst, waar we weten, het is door de bepaalde raad en voorkennis, Vader, is het allemaal besloten en u, is het voor de grondleggende wereld, heeft u dat plan klaar, zowel voor Israël als ook voor ons, het lichaam van Christus. We weten van Israël, Vader, is het vanaf de grondleggende wereld, is het door de profeten, is het opgeschreven, we lezen het vanaf Genesis, door de hele Bijbel heen. Maar we weten ook nog een ander plan. En dat heeft u in uw wijsheid verborgen gehouden. Omdat Satan dacht wijs te zijn. Maar u heeft hem verslagen door gewoon te zwijgen, waardoor hij u gekruisigd heeft. En waardoor wij nu weten dat de toekomst vast en zeker is. Voor zowel Israël en het koninkrijk hier op aarde voor de wereld, als ook voor ons het lichaam van Christus straks in de hemelen. Dat eenmaal u zal alles en in allen zijn. En dat is een geweldig iets om naar uit te zien, Vader. Dank u wel voor die wijsheid, dat we daarvan mogen genieten en dat we daar ook doorgesterkt worden. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, bedankt allemaal weer dat jullie er waren. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van Gods woord. En dat we daar weer blij van worden. En dat we ook daar weer doorgesterkt worden. En ook weten dat we de Heer Jezus, dat onze redder en verlosser is. En onze hoop op de toekomst. En daarom wordt ook gesterkt in die genade. De zaligmakende genade die verschenen is aan alle mensen in deze bedeemde genade. Bedankt voor het kijken en het luisteren. De groeten van hier allemaal en tot de volgende keer. Tot ziens.